Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 137. Wat onbekendere psalm. En meestal beginnen we ook de zondagochtenddienst. Tenminste, dat vind ik zelf altijd wel mooi met een lofpsalm. Maar ja, wat hebben we een intense week achter de rug. Ook als we kijken naar Israël. Vorige week zondag waren we daar al van op de hoogte, maar ook deze week hebben we daar weer veel van gehoord. En ik weet niet hoe het hier is, maar ook een van onze catechizanten is daar geweest in die afgelopen week. En dan hoor je het ook van dichtbij hoe intens het is om daar te zijn en om te zien wat er daar gedaan wordt en wat er allemaal gebeurt. En begin van de week... Begin van vorige week toen hoorden we iedereen ook in de politiek zeggen van nou, we staan achter die aanvallen van Israël. Want Hamas, en ja, Hamas is ook echt een terroristische strijder die dat verdedigt aan alle kanten en dat Israël nu zijn reactie mag geven. En je merkt het nu al, het wordt al anders, het geluid. En ik zag van de week een bericht van een christen, van een gelovige broeder uit Nederland, die ook daar was en die ook inmiddels wel weer terug is. En die haalde Psalm 137 aan en daarom wil ik hem ook laten zingen. En niet vertaald staat er in Psalm 137, als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Wij mogen Israël niet vergeten in onze gebeden en daarmee ook de Joden niet vergeten om in onze gebeden mee te nemen. En dan gaat die psalm verder. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte als ik niet aan u denk, aan Jeruzalem denk. Als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Gemeente, en daarom wil ik u vragen om met elkaar te gaan zingen. Psalm 137, diezelfde psalm. Het eerste vers, wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylon. Babylons wijd uitgebreide stromen. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht, dat hij met smart aan het heilig Sion dacht. En ook het derde, Jeruzalem, dat ik u vergeten, mijn rechterhand niet van zichzelf weten. Psalm 137, het eerste en het derde vers. ook vanmorgen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God. En dat doen we uit Exodus 20 en we luisteren ook naar de samenvatting daarvan. En gemeente, laten we daarna zingen uit Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk en leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Psalm 37 vers 2, nadat wij geluisterd hebben naar de geboden van de Heere onze God. Nu, maar ook toen, sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden als volgt samen. U zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. zullen met elkaar de Heer vragen om een zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere, wij danken u dat we hier in de kerk en thuis met elkaar verbonden weer bij u mogen komen als gemeente. En dat we misschien wel naast onze papa en mama zitten hier in de kerk, veilig leunend tegen elkaar misschien wel. Maar dat we met elkaar tot u mogen spreken, Heere, dat is een wonder, dat is genade. Want Heere, wij zijn mensen die hier op aarde leven en daar danken wij u voor, maar wij zijn mensen die hier op aarde leven alsof we zelf de baas zijn. Iedere keer weer gaan we onze eigen gang en als we niet uitkijken dan vliegen we door de tijd heen en hebben we geen erg in u. Zo zijn we van nature, zoals we geboren zijn. En dan bent u de God die ons iedere zondag weer roept om naar uw stem te horen. Heere, wat een zegen is dat. Dat we ook met papa en mama meegekomen zijn, omdat papa en mama ook willen dat ook ik en ook wij, ja, we allemaal uw stem horen. Omdat die stem een stem is van genade. Wat we ook gezongen hebben. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen en u schenken wat uw hart van hem begeert. Heer, als we u mogen kennen, dan is het zo goed om hier te zijn. Maar ook als we u nog niet kennen, Heer, ook dan is het even goed om hier te zijn, om de stem van de levende God te horen. En om te bidden dat u, o Heilige Geest, ook in ons aller hart ruimte maakt voor uw woord. Heere, daar bidden wij u om vanmorgen. Dat uw Heilige Geest ruimte maakt in ons leven, in ons hart. En misschien moeten dan ook wel wat wijken, omdat er in ons hart zoveel leeft van de dingen die gebeurden in achterliggende week. En wie zal dan niet denken aan Israël en wat daar gebeurt. Heere, het houdt ons bezig. Intensiteit van de strijd daar. De Hamas-beweging die alles opentrok om te proberen Israël te vernietigen. En Heer, het is allemaal voorzegd. Maar we zien het gebeuren dat die strijd, het is ook een geestelijke strijd die er is. O God, ontfermt u zich over de Joden, over Israël. En Heer, geef ook alles wat nodig is bij hen die beslissingen nemen over het oorlogsgeweld. En Heere, geef een voortdurend gebed in ons hart. Ook voor de Joden. Heere, wat zijn er al veel klappen gevallen bij dat volk. En nu ook weer. Zo'n intensiteit. Heere, wij hebben er geen woorden voor. Maar hoor onze woordeloze smeekbeden. Wees hen een God van nabij. En dat we net als Aaron en Hur, al biddend, ook blijven staan rondom het volk van Israël. Heere, wilt u ons vanmorgen nabij zijn, hoe we hier ook bij elkaar zijn en thuis met elkaar verbonden. Geef dat de zorgen, de noden even naar de achtergrond gaan. Zodat we uw heerlijk woord mogen horen. Dat het mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam, maar ook tot uitbreiding van uw koninkrijk. Geef een ieder die een taak heeft in deze dienst wat nodig is om het werk in liefde te doen. Heere, wees met uw koninkrijk wereldwijd. Werkt u daardoor, Heere, overal waar het evangelie gesproken wordt. Ook op evangelisatieposten, zendingsvelden. O Heilige Geest. Werkt u daar en hier, in het hart van jong en oud. En we hebben niet verdiend, Heere, integendeel. Want wij belijden ook onze schuld en zonde, die iedere dag weer aan ons kleven, als gemeente, maar ook persoonlijk. Heere, zie ons aan in de Heer Jezus, uw Zoon, die naar deze aarde kwam om mensen zoals wij voor eeuwig zalig te maken. Omdat wij dat zelf niet kunnen, integendeel. Geef ons het levende geloof in Hem. Heere, wees ons zo een God van nabij, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar vanmorgen Psalm 56. Psalm 56. En daarboven staat bij mij troost voor een vluchteling. Psalm 56, vanaf vers 1. Een gouden kleinood van David, voor de koorleider op de duif op verre eiken, toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? De hele dag verdraaien ze mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Ze scholen samen. Ze verbergen zich. Ze letten op mijn voetstappen. Omdat zij loeren op mijn leven. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan? Stort de volken neer in toorn, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld, door mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God met mij is. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? O God, op mij rusten geloften, aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen, want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden? Tot zover de lezing uit de Bijbel, uit de schrift voor vanmorgen. Boven de preek heb ik geschreven: vertrouwen op Gods woord. Vertrouwen op Gods woord. Een groot deel van deze psalm zal ook wel langskomen in de verkondiging. Maar de kern is ook wel het tiende vers, het laatste gedeelte van vers 10. Deze woorden: dit weet ik, dat God met mij is. Tot zover ook de lezing van de tekst voor vanmorgen. We gaan ons voorbereiden op de verkondiging door met elkaar te zingen uit Psalm 56. Diezelfde psalm en dan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. En ook het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En namens uw kerkraad heb ik nog de volgende afkondigingen. Als het gaat om een geboortebericht. Afgelopen maandag, 9 oktober, is Jonathan Oudenaarden geboren. Zijn roepnaam is Johan. Hij is de zoon van Freek en Willeri Oudenaarden en het broertje van Freek. We feliciteren hen van harte en zijn samen met hen de Heere dankbaar dat hij leven gaf en ook leven spaarde. Als het gaat om de collecten. Vanmorgen de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en van harte bij u bij jou aanbevolen. En u denkt ook aan de busjes bij de steunpilaren aan de uitgang. Dus het gaat om de kerkdiensten van Deo voor Lente volgende week zondag 22 oktober. Om 9:30 dominee T.J. Korten uit Hardingsveld, Giessendam en om 6:30 's avonds dominee Vonk Noordegraaf uit Uddel. En een mededeling, straks na de dienst bent u en jij in de gelegenheid om met heel de gemeente koffie, thee of fris te drinken in de hoeve. Jong en oud, hartelijk welkom. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. Gemeente, na de verkondiging zingen wij met elkaar Psalm 130, het eerste en het vierde vers. Psalm 130, vers 1. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die hel kunt zenden. O God, aanschouw mijn smart. En ook het vierde vers daarvan, hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Psalm 130, het eerste en het vierde vers. Gemeente van onze Here, hier in de kerk en ook thuis met elkaar verbonden. Psalm 56 begint met een gouden kleinood. Jongens en meisjes, ik weet niet of dat je weet wat daarmee bedoeld wordt. Een gouden kleinood, dat... Ja, wat zou dat zijn, hè? Een gouden kleinood. Nou, ik heb hier aan mijn vinger een ring zitten. Dat is een gouden ring, die heb ik gekregen van mijn vrouw toen ik trouwde. En dat snap je wel, dat heeft papa of mama misschien ook wel. Een gouden ring. En die is van waarde, omdat goud niet goedkoop is. Maar hij is nog veel meer van waarde, omdat er een naam in staat. Van mijn lieve vrouw. Dit is nou een gouden kleinood voor mij. De ring waar ik mee verbonden ben. Dus een gouden kleinood is iets van waarde. Waar deze psalm mee begint. En die psalm, die is door David geschreven. Die heeft dus voor David ook waarde. En weet je waarom? En ik hoop dat je dat wil onthouden. Het is een gouden kleinood. Een waardevolle psalm voor David. Omdat David in deze psalm laat zien dat hij heeft ervaren dat de Heere God bij hem was toen hij ontzettend bang en angstig was. En misschien ben jij dat ook wel eens. Bang en angstig, wie niet? Maar God was bij hem en daarom is dit een gouden kleinood. En ik hoop zo ook voor ons allemaal dat we in deze psalm ook iets van ons eigen leven zullen zien en dat we dan ook na de verkondiging voor onszelf weten van ook voor mij is dit een gouden kleinood. Ja, toen wij die psalm lazen, gemeente, en dan kijk ik ook naar de jonge lui. Misschien dacht je van vanmorgen van nou, dit is niet echt een psalm die uitspat van lofprijzing of iets dergelijks. Je werd niet per se vrolijk misschien toen we die psalm lazen. Had je dat ook net? Moet je zien, vers 2 al, hè? De sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij, mijn bestrijder. En vers 3 gaat dan nog door daarin. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Nou, dat is best een mineurstemming, dat proef je maar zo. Een trieste man zeker, die schrijver van deze brief, van deze psalm. Misschien wel een man zonder droom of zo, denken jullie. Of misschien, ja, was hij in het dorp wel de gebeten hond in verband met zijn verleden. Dat zou je ook eruit kunnen halen. Hij zou wel iets verkeerds gedaan hebben, die dichter. Want anders heb je toch niet zoveel bestrijders. En moet je zien in vers 6... De hele dag verdraaien ze mijn woorden. Allen gedachten zijn tegen mij ten kwade. Ze scholen samen, misschien wel op het dorpsplein of kerkplein of in een appgroep, zeg maar. Ze scholen samen, zonder hem. Ze verbergen zich, ze letten op mijn voetstappen, omdat ze loeren op mijn leven. Nou, wat een stumperd, om zomaar te zeggen, die man. Wat een trieste psalm eigenlijk, die 56. Vind je niet? Moeten we daar nu over nadenken vanmorgen? Nou, dan heb ik een wedervraag voor je. Is jouw leven zoveel beter dan? En uw leven en mijn leven? De sociale media die geven ons de gelegenheid om een perfect plaatje van ons leven te laten zien. En we doen er allemaal aan mee. Als je LinkedIn-pagina optuigt, inricht, dan plaats je daar geen foto van een chagrijnig moment van jezelf. En je WhatsApp profielfoto, idem dito. Dat is geen foto waarop je boos of teleurgesteld de wereld in kijkt. Nee, zulke foto's moeten glimmen en een positief beeld van jezelf geven. En gemeente, teken dat ook niet de houding van ons naar elkaar toe zo vaak. Hoe gaat het? Nou, prima hoor. En later hoor je dat er onderzoeken liepen. Later hoor je dat het op school helemaal niet goed gaat. Later hoor je dat die verkering uit is. Later hoor je dat er wrijving in het huwelijk is. Psalm 56, een trieste psalm, ja. Nou, laten we vanmorgen maar eerlijk zijn. Wij zijn toch ook vaak bezig om onze status hoog te houden. Om onze pijn en moeite voor de buitenwacht te bedekken. En ik zou willen zeggen vanmorgen van, wees maar oprecht. Dat brengt je verder. Deze psalm 56, de dichter is geen stumperd om zo te zeggen, maar een eerlijke persoon die de moeilijkheden benoemt die hij lijkt te hebben in zijn leven. De dichter is David. En er zijn moeilijkheden. En zijn moeilijkheden die zorgen ervoor dat hij zich meldt bij God. En dat is al de eerste les van vanmorgen. Bij moeilijkheden je melden bij de Heere. En we zagen zojuist in deze psalm dat het niet een loflied is, integendeel. En hoe komt dat? Nou, dat komt ook door de omstandigheden waarin David verkeert als hij deze psalm schrijft. En dat was een moment dat het echt spande in zijn leven. In vers 1 lezen we dat hij deze psalm schreef toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Die geschiedenis die lees je, en dan kun je misschien vanmiddag nog wel even thuis lezen, 1 Samuel 21. Ook al een bekende geschiedenis, denk ik, voor onze kinderen. David wordt het leven door Saul en zijn mannen moeilijk gemaakt. Nog erger, Saul die wil David doden. Terwijl David de gezalfde van, God is. Maar Saul die wilde David doden. Nou, dan slaat David natuurlijk op de vlucht voor Saul. En dan holt David zo de armen in van de vijanden. Want hij komt per ongeluk bij Achis, de vorst van de Filistijnen. En notabene, David had hun held, Goliath, verslagen. Dus hij moest hier juist niet naartoe. Foutje van Koekomeps, zouden wij tegenwoordig zeggen. Maar hier, hij kwam in het net van de Filistijnen. En dan wordt David herkend door de knechten van Achis. En ze zien hem al als koning van Israël. Vanwege de bekend geworden spreekkoren. In 1 Samuel 18. Saul heeft zijn duizenden verslagen. Maar David zijn tienduizenden. En omdat de Israëlieten en de Filistijnen elkaars vijanden zijn. Zagen ze in David een vijandig koning. En die loopt zomaar hun armen binnen. En dan kunnen ze maar één ding doen, hem arresteren. En dat was nu net niet de bedoeling van die David. Dat begrijp je. En David, ook al is het kind van de Heere, hij wordt zeer bevreesd, dat is dan in 1 Samuel 21. Ontzettend bang en angstig. Kun je je voorstellen, als je zo de deur van je vijand binnenloopt. En dan heeft hij dat gedaan en dan is hij daar vol angst en dan krijgt hij de ingeving om een bepaalde gestoordheid te veinzen. Hij doet net alsof hij krankzinnig is. En dan gaat hij krabben met zijn nagels over de poortdeuren en laat speeksel over zijn baard lopen. En dan zegt de koning van de Filistijnen tegen zijn knechten, heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat u deze man gebracht hebt hier binnen, om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen. En het werd een redding van David. Want toen liet men hem gaan. Maar in deze psalm is het zover nog niet. Hij bevindt zich nog in die intens spannende positie dat hij ontdekt is als de vijand, als de potentiële koning van het vijandig Israël. En ja, het is eerder de vraag hoe ze David zullen ombrengen, dan dat de vraag gesteld wordt of ze hem wel zullen doden. Zo spannend is het in deze psalm. En gemeente, misschien bent u hem al voor in uw gedachten. Want ook hier denk ik aan het volk Israël. Het Joodse volk op dit moment. Zo aangevallen door Hamas. Die terreurgroepering. Verkrachtingen. Moorden. Slachtpartijen. Oud en jong. Je wil die beelden eigenlijk niet zien. En ik wil die verhaal ook niet lezen. Maar toch. Het is ook belangrijk om te weten wat er gebeurt. Te gruwelijk voor woorden. Joodse gezinnen die hun huizen uitgesleurd worden. En als er nog mensen in die schuilkelders zitten, dan wordt er brand gesticht. En ik las een opmerking van een Jood die ook de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. En die zei van, zelfs dit gebeurde zelfs niet in de Tweede Wereldoorlog. Zo heftig. Wat een spanning is er daar. Ons blijvende gebed om vrede is zo nodig. Die spanning die David ook ervaarde op leven en dood. En die spanning, misschien kent u daar ook al iets van in eigen leven. Hè? Want ook in de wereld om ons heen voelen wij als christen ook een bepaalde spanning. Als je het nieuws volgt, de krant leest, dan voel je als het ware iets van die druk van David. Niet dat ons letterlijke leven aan een zijde draadje hangt, maar misschien wel geestelijk. Je wordt belaagd, de hele dag onderdrukt mij de bestrijder, kunnen we met David ook wel eens zeggen. Of heb je geen bestrijders? Bestrijders? Ik werk er niet zoveel van. Ik kan gewoon mijn leven leiden. Niets mis mee. En een jonge vader zegt, ik ben zelfs gelukkig. Ik heb een lieve vrouw de kinderzegen gegeven. Een mooi werk wat ik mag doen. Nou, ik zit naast je. Tel je zegeningen. Dat is het ook niet. En daar mogen we ook dankbaar voor zijn dat we zulke zegeningen krijgen. Maar er is ook een andere werkelijkheid om ons heen. Ook in Nederland. En daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. De zorgen en de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen die er in de wereld gaande zijn. Ook door de technologie. We doen allemaal mee. En zo, zachtjes aan, sijpelt ook onze kerk en mijn hart ook de dingen binnen die bij die maatschappelijke ontwikkelingen horen. Zo stilletjes weg. Denk aan de genderdiscussie. Of samenwonen zonder gehuwd te zijn. Maar ook de invloed van sociale media op mij. Die smartphone, zo ideaal dat die er is, maar ondertussen. Het houdt me wel eens bij de Heere vandaan. Herken je dat? Gemeente, wij moeten niet alles zomaar over ons heen laten komen. En aanpakken wat we kunnen krijgen. Zorg voor je geestelijke bagage. Je hoeft niet overal mee te doen. Sterker, je kunt niet overal aan meedoen. En nogmaals, gemeente, ik zit naast u in de bank. Je mag niet overal aan meedoen. En je wil ook niet overal aan meedoen. Veel dingen worden ons bijna opgedrongen. Er zijn voorbeelden bekend dat vaders en moeders moeten strijden om geen abortus te laten plegen. Uw kindje zal een grote achterstand hebben. Misschien een kort leven leiden. Haal het toch weg. Want worden op heel veel fronten aangevallen. En er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. En weet je wat op zo'n moment belangrijk is? Dat is je geestelijke wapenrusting. Dat akkoord is. Efeze 6, hè, daar lees je het. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat listig, dat is echt zo. Voordat je het weet. Gemeente, we zijn betrokken bij een heftige geestelijke strijd. De strijd tussen de Heer en de Satan. Dat moet je haast wel merken. Inderdaad, Heer Jezus heeft de Satan verslagen op Golgotha. Maar daarmee is de strijd nog niet voorbij. We zien het tot op de dag van vandaag. En de apostel Paulus die waarschuwt ons in Efeze 6 ernstig voor die vijand van de Satan. En daarom is het ook zo heerlijk om bij een gemeente te horen. En dat je ook door de week, maar vooral ook op zondag, bij elkaar bent. En met elkaar ook de naam van de Heer mag aanroepen. Omdat Hij de levende God is. Die hebben we nodig. En juist omdat de Satan verloren heeft, blijft hij doorgaan met strijden. Geestelijke strijd. En in die strijd vertrouwen we op de Heer. Toch? Dat deed David ook. Vertrouwen op de Heer zelf. En jongens en meisjes, dat deed David ook een poosje hiervoor, voor deze geschiedenis. En die geschiedenis kennen jullie ook wel, hè, van David en Goliath. En David die koos daarbij om die Goliath, die grote Goliath te verslaan, koos David een slinger en een steentje. Dat was het. Heel bijzonder aanpak. Maar zijn werkelijke kracht zat niet in die steen of in die slinger, of in het gewiekt zijn van David. Maar alleen in zijn vertrouwen op God, dat was zijn echte wapenrusting. De geestelijke wapenrusting is niet een soort uniform, hè, wat David toen ook uitgooide. Nee, je kunt het niet in de winkel kopen. De wapenrusting valt niet vanuit de hemel zo om je schouder. Het is niet te koop, maar wel verkrijgbaar. Het is het geloof dat God voor ons strijdt. De overtuiging dat Hij ons beschermt en bewaart en bewaakt. Het is het vertrouwen op zijn woorden. En daar draait het om in deze psalm van David. Vertrouwen op Gods woorden. Te midden van die zorgen namelijk en die sores in het leven van David, die er niet om liegen, komt er vertrouwen namelijk in het hart van David. Want tijdens het zingen van het lied van die onderdrukking, vers 2 en vers 3, over die belagers en over die bestrijders, komt daar in vers 4 opeens het vertrouwen naar God naar boven. Op de dag dat ik vrees, doe ik niet mijn dekbed over mijn hoofd, maar vertrouw ik op u. En vers 5, in God prijs ik zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? Net alsof David zichzelf even tot de orde roept, te midden van de zorgen. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. En ga zo maar door. Juist als het donker is, reken ik, vertrouw ik op u, o Heere. En geweten, dit is een tekst die je eigenlijk ook op een papiertje wil schrijven. Een postzegel erop naar Israël. Naar de Joodse mannen en vrouwen daar. Juist als het donker is, reken ik in vertrouwen op God. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. En misschien kent u dat lied wel. Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang, dan bent u mijn vader die mij dragen kan. Wanneer ik wankel onder die zware last, houdt uw hand mij stevig vast. In de diepste nood, door de moeite heen, blijft u aan mijn zij, u mijn God alleen. Met uw woord als waarheid in de hand, zie ik naar u op en houd ik gelovig stand. En deze regels tekenen Davids houding. Met uw woord als waarheid in de hand, zie ik naar u op en houd ik gelovig stand. Dat mag ook ons leven, als het goed is, stempelen. Moet je eens kijken in Psalm 56, hè. Hoe belangrijk voor David het woord van God is. In vers 5 zegt hij het. In God prijs ik zijn woord. En ook in vers 11. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. God heeft gesproken. Ook in het leven van David. God heeft kenbaar gemaakt dat hij betrokken is op Davids situatie. En als hij daarover nadenkt, dat de Heere betrokken is op zijn situatie, dan verdwijnt zijn angst. Dan verdwijnt zijn angst. Ja, mooi is dat. En misschien denkt u van, ja, inderdaad mooi. Maar David wel en ik niet. David wordt hier toegesproken door God, waardoor zijn angst verdwijnt. Maar bij mij is dat echt niet het geval. En gemeente, daar wil ik twee dingen op zeggen, als u dat zou zeggen. Van bij mij is dat niet het geval, dat God niet tot mij spreekt. Als eerste wil ik zeggen, en dan zie je dat in vers 6. In vers 6 laait de angst bij David weer op. We moeten niet denken dat nadat God eenmaal gesproken heeft, er nooit meer zorgen of angst zullen zijn. Helemaal niet. David valt weer in die angst als hij in vers 6 zegt, de hele dag verdraaien ze mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Dan kijkt hij weer naar de omstandigheden. En vergeet hij weer op de woorden van God te letten. Dus David zit ook bij ons in de rij. Dat als eerste. En als tweede, als u zegt nooit door het woord van God te worden toegesproken. Klopt dat wel? En ik vraag het in alle liefde. Klopt dat wel dat u nooit door het woord van God wordt aangesproken? Het is ook maar net hoe we luisteren naar het woord van de Heere. Kijk, als ik in Rotterdam zou lopen, op de Koolsingel. Daar is het heel druk, daar rijden heel veel auto's. En als ik zonder na te denken die Koolsingel zou oversteken, dan heb je kans dat diverse automobilisten op een klakson gaan hangen van let op om mij te waarschuwen. Als ik per ongeluk hier in de Waal terecht zou komen, dan bestaat de kans dat de mensen mij toeroepen wat ik moet doen om weer aan de kant te komen. Om het te redden. En als een van mijn zoons ziet dat van mijn auto een van de banden lek is en dan zegt hij iets tegen mij om me te helpen. Dan zegt hij van, pa, die band is lek, je moet er niet mee verder rijden. Maar als ik nu al die stemmen, daar op die Koolsingel, hier aan de Waal van mijn zoon, als ik daar niet naar luister, omdat ik druk ben met andere dingen, of omdat ik denk dat het niet voor mij bedoeld is, dan komen er brokken. Dan komen er brokken. Gemeente, net zo is het met het woord van de Heere. Als je moet zeggen van de Heer heeft nog nooit tot mijn ziel gesproken, dan heb je misschien niet op de goede manier geluisterd. Of gedacht dat die stem niet voor jou bedoeld was. Of je dacht van die stem heb ik niet nodig. Gemeente, wat is het belangrijk dat we met elkaar leren om naar de stem van God te luisteren. Tenminste, als je ook wil weten wat David weet, namelijk dat God met mij is. En als je dat niet wilt, als je niet wilt dat God met je is, ja, dan kun je ook zelf een eindje rondlopen in het leven. Maar als je dat je leven lang volhoudt, val je voor eeuwig in die handen van de Satan. En dat mag niet en dat wil de Heer niet. Het is hier geen hemel op aarde, maar de God van hemel en aarde wil wel in uw en jouw leven aanwezig zijn. Hij is aanwezig als u met hem leeft. En hij is zo dichtbij aanwezig dat hij de tranen van u tellen kan. Vers 9 geeft dat zo mooi aan. U hebt mijn omzwervingen geteld, doe mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? De Heer houdt het bij, uw tranen. En voor jullie. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hij ziet mijn tranen. En als God mijn tranen opvangt, dan moet hij wel dichtbij zijn. Misschien heb je papa of mama ook wel eens zien huilen. Mama, u huilt. En zo ziet de Heere, ook als wij letterlijk of figuurlijk huilen vanwege bepaalde omstandigheden. En de Heere kijkt niet alleen naar je tranen, maar hij vangt ze ook op. En dat kunnen tranen van vreugde zijn. Of tranen van geluk en dankbaarheid als er een kindje geboren is. Of een huwelijksdag. Het kunnen ook tranen van rouw zijn. En het kunnen ook tranen van berouw zijn. Als je iets verkeerds deed. Waar je de Heere en je naaste zoveel pijn mee hebt gedaan. Dan vallen er ook wel eens tranen. En daar zou diezelfde David ook achter komen, hè? Als er door Nathan geconfronteerd wordt met die geschiedenis met Batseba, dan komen de tranen van verdriet en van berouw. En al helemaal als zijn zoontje ziek wordt later. En de gevolgen van de zonden staan David voortdurend voor ogen, dicht hij dan in Psalm 51. En gemeente, die tranen zijn voor de Heere kostbaar. En ik weet, de ene kan makkelijk huilen dan de ander, maar het gaat niet zozeer om de letterlijke tranen, maar om de tranen die je hart schreit. En eigenlijk zijn die tranen die wij huilen vanwege onze zonden, voor de Heere gouden kleinoden. En als jij en als u je God nu mist in je leven, als je denkt van, ik moet alles zelf doen, ik word niet door de Heere geholpen of geleid. Je ervaart God niet als helper om je heen. Weet je wat je dan moet doen? Eerbiedig gesproken, je houdt God je tranenflesje voor. Kijk, Heere, op zoveel momenten in het leven heb ik u gemist. Waar bent u? Dan bid je tot God. En weet je wat Corrie ten Boom over bidden zei? Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige. Gebed verplaatst onze zorg naar Hem. En daardoor kan David in vers 10 in geloof zeggen, dit weet ik dat God met mij is. En dat weet hij door het woord van de Almachtige. God is met ons. Daar hoor ik een naam in trouwens. Hè? God is met ons. De naam Immanuel. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. God met ons. In Jezus is God met ons. De Zoon van God is in ons vlees gekomen. Is mens geworden. Weet wat het is om te huilen. De Heer Jezus weet wat het is om vertroost te worden. Dit weet ik, dat God in Christus met mij is. Ik hoop zo dat u het allemaal ook meezegt. Dit weet ik, dat God in Christus met mij is. Want daar gaat het wel om. Wil je getroost leven en sterven? Weten dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dan mag je vertrouwen op zijn woord. Ja, vertrouw op zijn woord, zeg je maar. Welke woorden zijn dat dan? Gemeente, welke woorden? Op welke woorden van God zal David nu vertrouwen? En dat zijn woorden die God hem gegeven heeft. Dat zijn beloftes van God. Beloftes van God. Net zo mogen wij ook de woorden van God kennen in de beloftes die hij ons heeft gegeven in zijn woord. En er zijn zoveel beloftes in de Bijbel te vinden. Onderstreep ze maar in je Bijbeltje. Een van die beloftes, hè, kom allen tot mij en ik zal u vrede, ik zal u rust geven. Maar vooral ook de beloftes die de Heer aan u en jouw leven heeft willen meegeven bij de doop. Beloftes van God, dat zijn die woorden waardoor we God kunnen vertrouwen. Psalm 56, een gouden kleinood. Weet u wat ik zo bijzonder vind van deze psalm? We hebben zomaar een paar dingen tegen elkaar gezegd. Het bijzondere vind ik ook vers 14. Daar lees ik, want u, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Alsof David al verlost is. Maar hij zit nog in de puree hier. Hij is nog steeds gevangen en weet nog niet hoe het gaat aflopen. Wij wel, maar hij toen niet. En toch is hij er al vol van. Ook al zit hij nu in de problemen. Ik vertrouw erop dat de Heer bij mij is. En ik vertrouw erop dat hij mij getrouw is tot in de dood. En zo mogen wij als gemeente van Christus door het werk van die Immanuel geloven dat God ons redt van de geestelijke dood. Want van die Immanuel gaat kracht uit. Kracht die de Filistijnen verslaat. Kracht die de Satan verslaat. Kracht die Hamas verslaat. Kracht die mijn zonden en fouten teniet doet. Kracht. U kent dat lied wel. Er is kracht. Wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Kom dan tot Jezus. Hij stierf ook voor u. Daar is kracht in het bloed. Daar is kracht in het bloed. Hoor naar zijn woord. En geloof in hem. Nu. Daar is kracht in het bloed van het lam. Amen. Thank you. met elkaar danken en ook bidden. Heere, onze hemelse Vader, in de Heer Jezus Christus, u bent de God van David. David, u riep hem bij die schapen bij zijn vader vandaan. U riep hem zo richting het paleis bij Saul, waar Saul hem probeerde te doden met die speer. U bent de God van David, Heer, die meeging met David op zijn vlucht. Ook al ging het bijna verkeerd. Heer, u was erbij om hem te helpen en te redden. Heer, u bent de God van David. Ook die David die met Batsheba die verkeerde weg inwandelde. En Heer, dan worden we stil. Want dat betekent dat u niet alleen de God bent van mensen die netjes leven en doen wat u zegt. Maar dat u ook de God wil zijn van mensen die juist de andere kant op willen. Heer, uw genade is zo groot. Dat u ons iedere keer, net zoals dat u bij David deed, iedere keer weer op de schouder tikt. Ik wil je God zijn. En Heer, geef dat we, net als David, onze hand op het woord leggen, op de beloftes van u. En dat we zo ook mogen weten, ja zeker mogen weten dat u onze God bent. Heer, wat zijn we dan rijk, ook in, als gemeente, gemeente van Christus. Dan zijn we rijk in uw genade. Omdat u uw genade laat zien en liet zien in de Heer Jezus. En dat we mogen weten, Heer, dat u ons niet afkeurt. Maar dat u ons goedkeurt als we in Christus zijn. O Heer, geef dat we dat allemaal mogen weten. Dat is het heerlijkste, het zaligst, om de Heer Jezus lief te hebben. En geef ook dat onze kinderen dat herkennen in hun leven. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor tot mij. Dat bent u. En dat we dat als jongeren ook mogen zingen in ons hart. Dat we weten dat ook al stormt het in ons leven. En Heer, daar zijn er ook al vele van onder de jongeren waarin het stormt in het leven. Dat u de God bent die ons behoedt en beschermt. Net zoals dat u Heer Jezus in het schip was van de discipelen toen ze stormden. Heer, u bent de God die ook voor ouderen er wil zijn. Ook als er veel tranen zijn in veler leven. Als het gaat om verdriet, om moeite en gemis. Heer, wat zullen er ook in Haaften veel mensen zijn die zo'n tranenflesje wel kunnen vullen. Met tranen die soms maar zo opkomen in het hart vanwege de zorgen om kinderen. Vanwege de zorgen om eigen lichamelijke zorg. Of pijn vanwege rouw. Of eenzaamheid. Pijn vanwege het feit dat we alleen door het leven gaan. Heere, u kent ons, maar God dank, het mogen ook tranen van vreugde zijn. Tranen van vreugde, Heere, geef dat dat in eerste instantie die vreugde tranen zijn, omdat we u kennen, omdat u ons ook vasthoudt. En dat we zo, hoe zalig is het volk wat we straks gaan zingen, dat ook die tranen geeft, inwendige tranen. Waarmee we u mogen danken. Heer, maar we mogen u ook danken voor het nieuwe leven in de gemeente. En die dankbaarheid, Heer, samen met familie Oudenaarde leggen voor u neer. Geloof zij uw naam dat u leven gaf en ook leven spaarde. Dat de moeder, dat u die heeft willen sparen en bewaren, de kracht gaf. Om deze zwangerschap te dragen en ook de bevalling. Heer, we danken u en we bidden om uw zegen over deze familie. En dat ook de geboorte van Johan, Heere, ook mensen mag laten zien dat u de God bent die trouw houdt en eeuwig leeft. En dat ook dit jongetje een jongen mag worden die u gaat dienen en u lief heeft en u mag volgen. Heer, we bidden voor de zorgen die er ook zijn. Als het gaat om mevrouw van Eyck, afgelopen week gevallen. Heren, en met een consequentie dat haar heup gebroken is. En dan schrikken we ook wel. Hoe zal dat gaan? Maar u heeft geholpen, heren. De operatie achter de rug. Wilt u haar alles geven wat nodig is om te revalideren? En dat ze ook mag weten dat u bij haar bent. En wees ook voor de mensen die om haar heen staan. We denken aan meneer Van Horsen. O God, ontfermt zich over deze broeder. Die zo ernstig ziek is. Heer, geef ook in de gemeente gebed voor hem. Dat u de God bent van dichtbij en niet van veraf. Dat hij ervaart dat u bij hem bent en dat u hem draagt. En dat het bloed van Christus hem ook heeft gereinigd. Het dierbaar bloed van het lam. Dat hij dat mag kennen. Heer, we bidden ook voor mevrouw Van den Berg. Ook geopereerd aan een heup. Heer, we danken u dat het ook goed mocht gaan. En wilt u haar ook verder alles geven wat nodig is in het verdere herstel. Heer, we bidden voor deze uw gemeente. Voor al het werk wat hier mag gebeuren. In catechese, in clubwerk, in allerlei verenigingen. Zegt u dat werk en ook hen die daar leiding aan geven. We bidden voor de kerkenraad. Heer, in deze vakante periode. Ondersteunt u de broeders en geef ook vanuit de gemeente een voortdurend gebed voor hen. Ook deze week, als ze weer een kerkenraadsvergadering zullen hebben en als er ook weer verder nagedacht zal worden over het beroepingswerk. O God, neemt u de leiding en vul hen met uw geest. En heren, dat ook deze uw gemeente op uw tijd weer een nieuwe en een eigen herder en leraar mag ontvangen. Heren, we hebben een week voor de boeg waarin sommigen vakantie hebben. Of misschien nu al. Wilt u ons een goede week geven als we vrij zijn van school? En daar zagen we misschien wel naar uit om ook weer een weekje vakantie te hebben. Wilt u ons rust geven en dat we de krachten weer terugkrijgen? En we bidden dat, ja, dat de volgende week zondag, dat iedereen die misschien nu op vakantie is, ook weer terug is bij ons. En dat we ook weer verder kunnen met al het werk. Heren, nogmaals bidden wij u voor Israël. Het verbondsvolk. Het volk dat u als het ware als een gordel om u heen draagt. Onafscheidelijk. Heren, geef vrede. Geeft u shalom. Daar, maar ook hier in ons hart. Geef ons verder een goede zondag, heren. En geef dat we ook later op deze dag elkaar weer mogen ontmoeten in de dienst. Omdat het zo goed is om bij u te zijn. Hier in de kerk of met elkaar verbonden via de techniek. Om Jezus wil. Amen. Zullen we nog met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Dat is het 7e couplet en dan het 8e. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89, vers 7 en 8. gemeente thuis, maar ook hier in de kerk aanwezig. Verhef uw hart tot God. Ontvang zijn zegen en wees ook tot een zegen voor hen die de Heer op uw en op jullie pad brengt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geven u, maar ook jullie, vrede. Amen.